Welkom bij de Zwolse Klimaatpraat podcast, de podcast waarin we in gesprek gaan met Zwollenaren die een verschil maken in onze stad. Als Zwolse klimaatburgemeesters zetten we ons in voor een groener en duurzamer Zwolle. Luister en ontdek hoe ook jij een verschil kunt maken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zwolse Klimaatpraat. Ik ben Jennifer, jullie host, en ik zit hier samen met een van de Zwolse klimaatburgemeesters, Ellen van Oost. Welkom, Ellen.
Ja, dank je.
Leuk dat je er weer bent.
Zekers.
En in deze aflevering hebben wij Jeroen den Boer te gast, een actieve moestuinier en imker. En samen met zijn partner proberen zij zo zelfvoorzienend mogelijk te leven in de A-landen. Welkom Jeroen.
Dankjewel. Goedemorgen.
Goedemorgen. Volgens mij zit ik hier met twee gepassioneerde tuiniers aan tafel. Is dat zo?
Dat denk ik wel. Ellen?
Nou, ik ben beginnend, maar ik begin het wel steeds leuker te vinden.
Ja. En wat vinden jullie zo leuk aan bezig zijn in de tuin?
Tja, hoe leg je dat uit? Het is gewoon een manier van zijn. En dat is gewoon, dat is prettig, dat is leuk.
Ja, dat is het mooie om te zien hoe alles verandert ook. En ik heb geen moestuin, maar wel een bloementuin met inheemse bloemen. En heel veel vliegend spul. En wat je dan bekijkt, ik kan daar uren naar zitten kijken. En ook hoe merels wormen uit de grond plukken. En het is heerlijk om met je handen in de aarde te zitten. Het voelt aard. Je bent geaard.
Nou, leuk. Jeroen, we hebben eigenlijk een hele hoop vragen voor jou. Want je weet alles over moestuinieren en over bijen. En eigenlijk...
alles over moestuinieren.
Nou ja, alles. Wel meer dan ik en Ellen, denk ik zo. Ja. En ik wil eigenlijk wel beginnen over jouw moestuin. Wat kan je daar eens over vertellen? Je hebt volgens mij een hele grote moestuin.
Dat valt mee. Het is 3 aren, 300 vierkante meter, geloof ik.
Nou, is groter dan mijn postzegeltuintje.
Als je dat als moestuin beheert, is het heel veel werk. Zo is het, ja.
En hoe zorg je ervoor? Want ik had begrepen dat jij het hele jaar door uit je moestuin eet. Hoe zorg je daarvoor?
Wij proberen het hele jaar door uit de moestuin te eten, maar dat kan in de winter moeilijker. Dus dan maken we in de zomer veel in.
Okay.
Dus wekken of invriezen of drogen of wat dan ook.
En welke groenten zijn daar dan bijvoorbeeld geschikt voor?
Ook voor in de diepvries bedoel je?
Nou ja, of gewoon om drogen? Het wekken. Kan je zeg maar alles wekken?
Nee, ik vind niet alles dat je kan wekken. Bijvoorbeeld boontjes vind ik gewekt niet zo lekker, want ze heel lang moeten koken.
Oh ja.
Dus zijn ze echt helemaal botergaar. Ja. En dan kan je ze wekken en dan nog gaan die potten wel eens open. Dus voor wekken hebben we dan gekozen voor invriezen, heel kort blancheren en bepaalde rassen. Ik vind niet dat elke ras boon is lekker in de diepvries. Sommige zijn na een jaar nog heel erg lekker.
Ja.
En dat hebben ze niet allemaal. Dus zodoende is dat geloop in de loop van de jaren een beetje uitgekristalliseerd.
Ja, leuk. En hoe vaak ga je dan nog naar de supermarkt? Of
we
kom
gaan
je daar nooit
rustig
meer?
Nog wel eens naar de supermarkt. Of naar de markt vind ik nog leuker. En we halen daar rustig groenten, want we zijn niet helemaal zelfvoorzienend.
Nee.
Daar streven we misschien een beetje naar, maar het moet niet... Nee, het is geen wedstrijd.
Nee. En wat heb je allemaal in de moestuin staan?
In de winter zou je kunnen denken aan schorsenieren en pastinaken. En winterwortels kunnen ook goed in de moestuin blijven staan. Aardappels liggen ook gewoon in de grond. Natuurlijk prei en natuurlijk knol, zelder. Die wil ook wel aardig wintervast zijn als je hem afdekt. En dan heb je natuurlijk postelijn en veldsla. En zo heb je
en
nog...
boerenkool?
Boerenkool, natuurlijk.
Ja, lekker.
Zo heb je best wel 14, 15 gewassen die je in de winter goed kunt overhouden.
Ja.
Spinazie. En dat zijn, daar kan je dus vers van door eten in de winter. Zeker omdat we een klein kastje bij hebben. En dan willen ze helemaal goed.
Oh, en wat heb je dan allemaal in de zomer op je bord?
Ja, in de zomer is het natuurlijk...
Feest.
Is het nu iets makkelijker. Ja, zoals nu. Ik ben nou even vooraf naar de moestuin gegaan. En denk,
ja, je hebt van alles mee.
Ik heb wat er nu klaar is, heb ik mee. Dat is hier...
Heerlijk,
frambozen
aardbeien.
En aardbeien.
Oh,
die beginnen net. Lekker. Tuinbonen zijn net goed. Rucola natuurlijk, maar dat gaat de hele winter door. Asperges zijn nou goed. Het is gewoon een bosje Chinese bieslook. Dat vind ik iets lekker dan gewone bieslook. Smaakt iets naar knoflook. Iets meer smaak in.
Oké. Okay.
En natuurlijk pultjes. Vriezen we een deel in.
Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Als je aan een moestuin denkt, dan zie je zo'n beeld voor je met heel veel courgettes. En dan denk je, nou ja, wat moet je met al die courgettes? Maar dat los jij dus op door vriezen en wekken.
En ruilen.
En ruilen. Oh.
En ruilen. Moestuin is op een complex en dat is heel leuk. Er zijn veel buren. En dan heeft die dat goed en heeft die dat goed. Dus weggeven en krijgen is daar heel makkelijk. Ja.
En wat is dan jouw ruilmiddel? Waar komt iedereen bij jou?
Ja, maar en plantjes.
Heb je één groente, zeg maar, waar iedereen denkt, nou, daarvoor ga ik naar Jeroen?
Nee. Misschien zou dat kunnen.
Dus
maar
niet dat jij de pultjeskoning van de moestuin bent?
Nee. Want dat is moestuinen is klinkt allemaal mooi zoals ik dat zeg, zo'n pultje. Maar heel veel tuiniers dit jaar hebben geen pultjes, omdat de slakken zo fanatiek waren.
Oh, ja.
Dus ik kan niet voorspellen of ik volgend jaar ook pultjes zal hebben. Het kan best zijn dat dat niet lukt.
Ja.
Dus als je heel veel probeert, lukt er altijd wel wat. Maar dit jaar heb je een ongelofelijke slakkendruk. En als je te laat bent begonnen met verzamelen van slakken, want je kan ze alleen rapen,
ja,
dan heb je dus echt helemaal niks.
Oh.
En dat heb ik ook hoor.
Ja.
Hè? Slakken houden veel van stikstof. Dus bij mij zaten ze in het begin op de spinazie en op de tuinbonen. En ik heb ze 4 keer moeten zaaien, de tuinbonen.
Ja.
En deze plant heeft dan overleefd, dus die is wel op tijd. Maar de andere komen dan later.
Ja.
En hoe bestrijd je nou de slakken? Door gewoon rapen?
Rapen en ik geef ze aan de loopeenden. Ja, die zijn daar dol op.
Ah, die lopen ook in de tuin?
Nee, die weet ik ergens zitten.
Ja, oké. Okay. Ja.
Want, ja.
Maar dat is, soms heb je een kilo slakken op een dag. En de dag erop weer een pond. En een pond is al heel gauw geraapt.
Ja.
Nu, op dit moment.
Je oogst slakken uit je tuin.
Enorm. Ik denk echt wel. Ja, dat moet je ook wel gedreven zijn. Ik denk echt nu 15 kilo slakken of zo. Dit jaar geraapt.
Zo. Ja.
En de buren hebben hetzelfde. Dus als je dan niet raapt, dan kun je nagaan dat je eigenlijk niks over hebt.
Ik was wel benieuwd, omdat ik ook gehoord had dat de natuurlijke vijanden van de slakken, dus in de grond aaltjes en zo, die eitjes eten van de slakken in de grond, dat misschien de moestuin, waar je heel goed voor de grond zorgt, dat die minder last van de slakken zouden hebben.
Dat is heel mooi. Dat ik hoop dat waar zou zijn. Maar nee, dat is niet waar. Ik denk dat ik meer slakken heb.
Okay.
Ik denk dat mijn moestuin goed gevoerd is met compost. Er zit veel voeding in de grond, dus kan er ook veel leven uit ontstaan. Zowel groenten als slakken als kikkers. Dus ik heb veel kikkers, ik heb veel padden, ik heb egels. Ik heb een heel mooi stukje naast de tuin. Dat is een slootkant eigenlijk. En die slootkant werd door de gemeente eens in de 3 jaar, geloof ik, helemaal uitgegraven met veel machines. Want er zat braam in. Toen heb ik de gemeente voorgesteld, zullen we daar een wilgenakker van maken, een giend. Ik zei de gemeente, nou, ik... Daar gaan wij mee.
Mooi, ja.
En nou staat er een giend. En dat is eigenlijk een wilgenakker met jonge takken. Daar kan je prima bonenstokken van maken of andere dingen.
Ja. Wat slim.
En daar zit heel veel rust aan. Er zitten ook heel veel slakken, maar ook heel veel andere dieren. Hè. Er zit een dwergmuis of, nou ja, goed. Allerlei wezeltjes zitten wel eens. Dus er is heel veel natuur in het complex waar ik zit.
Ja,
leuk.
En is dat goed voor een groentetuin, natuur in de omgeving?
Dat denk ik niet? Wel. Ja, een moestuin, dat is een beetje raar om te zeggen, is eigenlijk een beetje onnatuurlijk iets.
Waarom?
Ja.
Je wil eigenlijk alles voor jezelf houden en alles zo groot mogelijk en mooi mogelijk hebben. Maar in de natuur is dat heel schaars gezaaid. Dus eigenlijk waar wij mee werken in de moestuin zijn allemaal doorgekweekte en veredelde groenten die hartstikke mooi zijn, maar in het wild niet zouden kunnen overleven. Dus je hebt allemaal prinsen en prinsesjes die je probeert groot te krijgen tegen de natuur in.
Ja.
Tegen de slakken in, tegen de muizen in, tegen allerlei ziektes in, tegen kan te droog zijn, kan te nat zijn. Dus allemaal help je de natuur of een handje of je werkt er tegenin, hoe moet je het zeggen?
Ja.
Dus dat is het evenwicht waar je eigenlijk op balanceert.
Ja, ja, de moestuin kan niet zonder hulp van de mens.
Absoluut niet. Dus er moet veel meer mest op dan in de natuur gebruikelijk is. En je moet veel meer onkruid weghalen.
Ja.
Wat je dan onkruid noemt, wat eigenlijk de natuur is. Dus dat is eigenlijk het is een beetje tegennatuurlijk. Maar het is ook zoals we zijn als mens. Ja.
Ja.
Iedereen, kijk, als je een appelboom hebt met grote appelschillen en kleine appels. De meeste mensen pakken toch echt wel de grote appel.
Ja, terwijl die kleine misschien wel lekkerder zijn.
Dat zou kunnen, daar gaat het even niet om. Maar je streeft toch naar het mooiste wat je kan oogsten. Ja.
Maar ja, jij wil natuurlijk ook het hele jaar van je moestuin blijven eten. Wat doe je dan allemaal om dat mogelijk te maken? Je had het net al bijvoorbeeld over de slakken. Maar wat zijn nou jouw geheimen om die moestuin zo vol mogelijk te krijgen, zodat je ervan kan eten?
Dat is een ontdekkingsreis. Mm. Dat is niet een gegeven. Maar als ik bijvoorbeeld met een aardappeltje begin. Hè, ik heb nou weer jonge aardappeltjes. Ja, ik heb het al over mijn wijk. Kijk, dit zijn nou weer mooie jonkies. Ja. Dit zijn krieltjes. Dus die zijn net goed. En wat ik dan doe, want ik werk wel met hulpmiddelen. Dus ik werk met kappen in het begin van glas, glazen ramen. En dan zet ik bijvoorbeeld begin februari met een hele vroege aardappel. En die maak ik een hellinkje richting zuiden op de zon. Dus die grond wordt eerder warm. Dus die aardappels, vroege aardappels neem ik nu ook, Frieslander of Eersteling. Die kunnen niet goed tegen ziekte die in de zomer heerst. Maar als je ze vroeg zet, is er nergens last van. Dus die vertroetel ik. Dus die zijn heel snel goed. Dus begin mei, half mei heb ik dan al de eerste aardappeltjes. En de andere aardappelen laat ik in de grond zitten. Dus die laat ik in de grond zitten tot half april, begin april. Dus dan hebben we het jaar rond, zeg maar, aardappels.
Ja.
En ergens begin mei zet ik de andere grote aardappels. En die zijn dan weer juni, juli beginnen ze al, kun je er al van oogsten, tot aan het voorjaar toe.
Ja. Ja, dus eigenlijk als ik jou zo hoor, is het heel veel uitproberen. En dan op een gegeven moment merk je, dit werkt. En daar moet je alsnog ook weer bij blijven sturen eigenlijk.
En dan kan je zeggen, opeens zitten er muizen in mijn aardappels. En nu?
Ja.
Dan moet je wel naar de tuin. Moet je het op tijd zien voordat het een plaag is.
Ja.
Dus dat is het. Het is niet zo van, er is een geheim. Nee, het is een ontdekkingsreis. En het verandert ook weer. En het kan best zijn dat er een keer een aardappeloogst helemaal mislukt. En dan ga je naar de winkel, haal je de aardappels.
Ja, ja. Ja, en Jeroen, ik had ook begrepen dat jij een vraagbaak voor andere tuiniers bent. Wat zijn vragen waar andere tuiniers bij jou, waarmee ze aankomen bij jou?
Dit jaar, wat doe jij tegen slakken?
Dat is de meest gestelde vraag dit jaar.
Dit jaar absoluut de meeste gestelde vraag.
En maar dat heb je al verteld. Heb je nog andere dingen waar je vaak vragen over krijgt? Ja. Wat zijn de problemen waar mensen tegenaan lopen?
Ja, ik ben niet als enige vraagbaar. Met elkaar weten we het meeste.
Ja.
Dus eigenlijk moet je het zo zien dat je met elkaar meetuineert voor een deel. En je praat met elkaar en zegt van, nou, ik doe dit zo en ik doe dat zo. En je hebt ook hele verschillende scholen. Zoals mensen die zeggen, ik ga nooit spitten.
Ja.
En mensen zeggen, ik gebruik karton, ik wil mulch. En een ander zegt, ik wil een dikke laag, een ander een dunne laag.
Ja.
Je hebt zoveel manieren van tuinieren als dat er mensen zijn. Dus je praat gewoon met elkaar en ja. Dat is het eigenlijk.
Maar het is niet dat mensen zeggen van, nou, mijn spinazie groeit niet, wat doe jij? Of ja, ik heb geen idee namelijk.
Een hele goede vraag. Dat wordt wel eens
gezegd.
Ja, mijn spinazie groeit niet. Zeg, nou, wat heb je als bemesting gebruikt?
Ja.
Dan zou ik dan direct vragen, want spinazie wil, als je hem goed wil laten groeien, wil die gewoon heel veel voeding.
Ja.
En er staat al gauw iets, dan kan je al zien van, hij wil niet echt groeien.
En als er bijvoorbeeld een beginnende moestuinier naar jou toe komt en die vraagt om tips, welke tips zou je dan geven?
Met een kleine tuin beginnen.
Oké, waarom?
Het is heel veel werk om het goed te doen. En je moet het ook een beetje leren. Dus dan kan je een beetje klein beginnen. En als je dat dan goed bevalt, dan kan je altijd nog doorgroeien. Tuinieren is niet één keer naar je tuin. Je kan beter 100 keer naar je tuin, 10 minuutjes, dan één keer 100 minuten.
Zou je dan zeggen één keer in de week of vaker in de week?
Vaker. Ja, ja, eigenlijk wel.
Ja.
Niet altijd. Je kunt ook denken, nou kan ik wel rustig 2 weken weg. Maar eigenlijk moet je er vrij goed bovenop zitten.
Ja. Hoe vaak ga jij erheen?
Ik kijk zoals nu. Eens in de 2 dagen aardbeien en frambozen plukken.
Ja,
dus
lekker.
Dan moet je. Het is, tuin is ook een directeur. Hè? Dan moet je erheen. Ga je te laat, dan zijn je vruchten overrijp.
Ja.
Hè? En dan met de slakken. Kan dat direct gecombineerd, want de slakken kan ik niet wegrapen. De wereld is heel groot. Op mijn tuin heb ik ze redelijk weg. Ik wil niet zeggen dat ik geen slakken heb, maar altijd, ik heb nog slakken. Maar langs de slootkanten komen ze gewoon weer de tuin binnengewandeld. Ik was afgelopen weekend op de Noterhof. En daar kon je ook mooi zien waar de heggen stonden. Daar zaten de slakken in. En daar waren de aardappels alweer weggegeten. En in het midden stonden ze nog aardig mooi hoog.
Ja.
Dus ja, dan weet je, daar moet je rapen. En mij ook aan de zijkant van de tuin, daar komen de slakken binnen. Als ik dat niet blijf rapen, dan over een tijdje zijn het er weer net zoveel als een maand geleden of twee maanden geleden.
Ja, dus je blijft bezig.
Dus je blijft bezig en je kijkt per keer, want moet ik nou dezelfde dag al terugkomen? Of over 2 dagen? Of kan ik een keer een week wegblijven? Maar je kan dus niet zomaar zeggen, dinsdag is mijn vaste tuindag.
Nee, precies.
Dat wil niet. Je moet eigenlijk met de gewassen meeleven, waar we het in het begin over hadden. En ze volgen en zien van, oh ja, nou heeft hij dit nodig. Oh, mijn tomaat valt om. Nou, even een touwtje erbij. Oh, er zitten dieven in dat ras tomaten en daar nog niet. Dus die moeten heel vaak gediefd en die niet.
Mm-hmm.
Dus dat is meer het tuinieren. Het is eigenlijk een manier van leven bijna.
En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat voor groente of fruit zou je aanraden voor iemand die er echt net aan wil beginnen? Misschien vraag ik dit ook wel een klein beetje voor mezelf.
Zo ziet het eruit.
Nou ja, het lijkt mij fantastisch, maar ik heb ook geen idee. Ik heb nooit een moestuin gehad. Welke groente zouden dan goede instapmodellen zijn?
Nou, dan stel ik de vraag anders. Welke groente vind je lekker? Dan gaan we kijken of dat kan.
Nou ja, ik vind boerenkool heel lekker.
Oh, dat gaat je lukken. Dan kan je nou zaaien.
Ja?
Ja.
Ja, ik moet eerst nog een moestuintje vinden natuurlijk. Maar, en aardbeien, maar die heb ik al in mijn tuin. In een pot wel nog.
Prachtig,
maar ik ben gewoon benieuwd welke groenten en fruit... Ja, kan je mee beginnen? Of zeg jij van, nou, je moet gewoon kiezen wat je lekker vindt?
Aardbeien kan natuurlijk prima.
Ja.
Dus als je die wil, prima. Maar aardbeien is ook niet makkelijk. Aardbeien heeft veel voeding nodig. En vooral heel veel water. Als dit jaar helemaal geen probleem. Maar door dat vele vocht heb je ook veel kans op allerlei schimmels in de aardbeien. Ja. Dus een deel van de aardbeien kan je gewoon rekening mee houden. Nou, niet alle aardbeien zullen mooi worden. Er komt een meren langs, die pikt er eens in. Er komt een slak langs, die eet er een stuk uit. Dus dat is ook de realiteit van het tuinieren. Ja, ik heb... net gisteren de knoflook eruit gehaald. Die is kleiner dan normaal, maar ik zet er 100.
Ja.
100 bolletjes knoflook. Waarom? 20 zullen wel mislukken. 20 heb ik nooit voor het pootgoed. En dan heb ik er nog altijd misschien 60 over. Dat is 1 in de week. En dan komt het jaar weer rond.
Ja.
Maar dus
je berekent dat dus wel echt ook al voor dat je het jaar rond dan knoflook kan eten, zeg maar.
Ja, dat we genoeg hebben om... dus zet ik er iets te veel.
Ja.
En soms... is het dan ruilmateriaal geworden? Ja, afgelopen jaar had ik 20 bollen over, dus dat kan weer weg.
Ja.
En soms dan, dit jaar waren ze klein, dus dat een beestje die de wortels aanvrat, denkt slakken. En toen stopt ze met groeien. Dus in plaats van ik heb knoflook, kweek ik zelf door, al 10, 12 jaar. Dus elk jaar neem ik een paar bollen reserve. En dit jaar horen ze een bloem te krijgen. Dit jaar gebeurde dat niet. Ze gingen stilstaan in de groei. Ze bleven klein. Ze zien er prachtig uit, alleen iets kleiner. Dus dan dit jaar hebben we 60 bolletjes die iets kleiner zijn. Wat altijd nog genoeg is voor het hele jaar.
Ja.
Maar dat is tuinieren. Je weet niet of het een goed jaar wordt.
Ja.
Je weet niet of de oogst gaat lukken.
Ja, dus, ook
dus je
als
probeert
je,
maar wat.
Ja,
ik ook.
Precies. En als je dan bij wijze van spreken een makkelijke groente hebt. Ja, en het gaat mis. Of ja, makkelijke groente is dus waar ik net naar hintte voor de tips.
Ja.
Maar bijvoorbeeld tuinbonen, dan wil het niet zeggen dat het ook echt lukt.
Nee, en zo je boerenkool geef ik even wat valkuiltjes. De valkuil kan zijn dat je te lang niet op de tuin komt. En dat er een koolwitje langskomt die ze heel lekker vindt.
Ja.
En die bijna alle planten tot aan de nerven toe kaal eet. Als je op tijd bent, haal je hierop ze er gewoon uit. Ben je niet op tijd, dan heb je alleen nog nerfjes over. Je kan pech hebben met een haas. Bij ons op de tuin zit af en toe een haas. En die vindt die merg in die... bloemkoolstelen, heel lekker.
Ja.
Dus dan heb je ook pech. En dan kan je de laatste pech hebben wat wel voorkomt. En dat is in de winter, als overal sneeuw ligt, dat de duiven denken, ha, mooi op zit hoogte, daar kan ik nog terecht. En dan blijven ook alleen de nerven over. Dat zijn extreme situaties, maar het gebeurt echt als je er niet verdacht op bent.
Ja.
Dus je zult wat moeten doen aan gewasbescherming door gewoon zelf met groenten mee te leven.
Dus eigenlijk als ik het goed samenvat als beginnende tuinier. Je moet gewoon vaak naar de tuin, alles in de gaten houden en er veel over leren.
Ja.
En dat leren, doe je dat door te doen? Of heb je ook boeken of websites? Of hoe leer je?
Ik leer vooral door met andere tuinieren te praten. Ah. Dat helpt veel. En boeken, internet. En er zijn heel veel... Ja, ik vind heel veel letters overbodig. Of overbodig, die kloppen niet. Daar kom je pas later achter. Kun je niet weten. Dus lees je 10 boeken... Lees je misschien 10 verschillende dingen. En dan is het moeilijke het vinden van de waarheid voor jou. Dat kan echt per persoon heel anders uitpakken.
Alle mensen zijn anders, alle tuintjes zijn anders.
Ja, dus de waarheid vinden, dat is die oneindige avontuurlijke ontdekkingstocht.
Ja, en naast dat jij een actieve moestuinier bent, ben je ook imker. Of in ieder geval, je bent veel bezig met bijen. Kan je daar eens iets over vertellen?
Ja, daar kan ik wel over vertellen. En dat zit ik mezelf een beetje in de weg.
Okay.
We hebben het over moestuinieren gehad, dat het niet zo natuurlijk was. Als je nou in de schil, in de pantser van een bij zou gaan zitten, zou een bij het leuk vinden dat wij zijn honing eraf zouden halen?
Dat denk ik
niet. Ik verwacht eigenlijk... dat hij er niet gecharmeerd van is. Zouden jullie het leuk vinden als we dan suikerwater terug zouden geven? Zouden ze bijvoeren met suiker? Ik verwacht dat niet dat hij dat leuk vindt.
Nee.
Zouden jullie het leuk vinden dat ze hem storen en hem in houten raadjes moeten laten honing opslaan? Want dat is wat we doen. Hè? We hebben allemaal houten raampjes, daar doen we kunstwas in. En dan moeten ze daar hun ding gaan doen. Daar houden ze ook niet zo van. En zouden ze het leuk vinden als we ze net zoals een flat 40 volken of 20 volken of 10 volken naast elkaar zetten. Zodat ziektes makkelijk over kunnen slaan van de ene naar de andere kast. En dat ze alles wat in de omgeving is eigenlijk leeg moet erover. Omdat er voedseltekort ontstaat als je zoveel bijen bij elkaar zit. Ik denk ook dat bijen dat niet zouden willen.
Nee.
Dus in die zin ben ik begonnen als traditioneel imker. En gaandeweg begin ik vraagtekens te zetten bij de situatie. En vooral ook omdat de hele natuur in Nederland of op de hele wereld onder druk staat. En wat je met veel honing bij je doet, is de toch al bedreigde andere bijensoorten wegdrukken. Omdat je hun voedsel eigenlijk opsoupeert. Je geeft de honing bij waar het om gaat. Geef je gratis vliegbenzine door middel van suikerwater. Waardoor ze veel verder kunnen vliegen. Zich niet zo druk hoeven te maken om energie. Waardoor ze best veel eten uit de natuur kunnen halen. Waar de imker baat bij heeft. Maar wat ten koste gaat van de andere wil bij.
Ja.
Dus imker zoals ik vroeger was, zo ben ik niet meer. Ik ben nou een beetje in strijd met mezelf. Mm-hmm. Ik ben overgegaan al heel lang op... De oude boekjes staat nog suiker geven... Dat is heel goed. En honing, daar moet je niet op laten overwinteren, want dan worden de bijen ziek van. Dus uit die tijd kom ik.
Ja.
Ik heb dat uitgeprobeerd en het blijkt dat ze heel goed op honing kunnen overwinteren. Kortom, ik doe dat al 10 jaar zeker. En kunstraad hoeft je er ook niet in te hangen, heb ik geleerd. Want dat kunnen ze ook zelf. Dus ik ben nou langzaam aan het overgaan op het imkeren in een boomstam.
Oké.
En dan laat ik zoveel mogelijk met rust. En dan niet te veel volken bij elkaar. En zo ben ik na een experimenteren. Maar ik haal er nog steeds honing af. En nog steeds is het een activiteit op een kinderboerderij. Dat ik daar kom slingeren met de kinderen. Om de honing eruit te halen.
Ja. En je laat dan ook wat honing zitten? Of hoe werkt het dan precies?
Ik laat altijd honing zitten. Maar honing moet je zien als een... je hebt 350 soorten bijen. In Nederland, België. En van die bijen is er 1 de honingbij. En die heeft een andere strategie. De meeste bijen overwinteren als 1 koningin. Mm-hmm. En die kruipen weg. En de bij, die overwintert met 25 tot 5000 individuen. In de winter, bij elkaar. Dus die hebben heel veel eten nodig. Nou, daarvoor is de honing. Het is vooral bedoeld als wintervoorraad. Dat ze als grote groep de winter doorkomen. En in het voorjaar direct met een heleboel zijn. Ja. Hommel komt als koningin... Als enige eruit in het voorjaar. Die is iets beter behaard, dus komt ook vroeg eruit en moet dan beginnen met een kolonie. Maar de honingbij begint direct met broeden, al in half februari, half januari. En die zijn dan direct al met duizenden en duizenden. Dus die kunnen zodra de eerste dracht er is, kunnen ze direct aan de gang.
Ja. Is de honingbij nou ook een natuurlijke bij of is die door mensen gekweekt?
De honingbij is in principe een natuurlijke bij, maar er zijn allemaal verschillen. Dus Carinica is een echte bergbij. In Nederland hadden we de zwarte bij. En de imkers die hebben gestreefd naar een soort bij die veel honing haalt en weinig steekt. Dus die hebben alle rassen van de hele wereld door elkaar gegooid. Waardoor er meerdere type bijen zijn ontstaan en er eigenlijk geen zuivere bijen meer zijn. Dus de echte Nederlandse bij is zo goed als uitgestorven of uitgestorven. Mm-hmm. En die is dus vervangen door een soort genetisch veredelde bij. Nog niet zo sterk als de koe bijvoorbeeld, maar je moet wel in die richting denken van hoe kunnen we de bij zo veranderen, net zoals een groente van een moestuin, hè, eigenlijk, dat die ons het meest ten dienste staat.
Ja.
Dus is het natuur? Ja, hij staat er heel dichtbij, maar hij wordt wel gehouden als een landbouwhuis.
En is ook gecultiveerd. Het is eigenlijk een vorm van veeteelt. Ja, je noemt het geen vee, maar...
Ja. Zo kan je het rustig zeggen, ja. Ja.
Daar had ik nog niet eerder zo over nagedacht.
Nee, en dat de media zal over 10 jaar dat ook wel algemeen zeggen. Maar nu is het nog zo dat de imker is de redder van de natuur.
Ja, dat beeld heb je.
En
ja.
Dat beeld had ik vroeger ook. Maar ik begin er wel een beetje aan te twijfelen. Vooral als je de onderzoeken erover leest, dan wordt dat ook gewoon gezegd. Nou, 2-3 volken op een vierkante kilometer. Meer moet je niet hebben.
Mm.
Als je dan Zwolle rekent van 8 bij 8 is 64 vierkante kilometer. Dan zou je dus een beetje 120 volken kunnen hebben.
Mm-hmm.
Nou, er staan er natuurlijk veel meer.
Want wat is de impact daarvan? Als er zeg maar meer volken zijn. Want ik hoor altijd, het gaat slecht met de bijen. Er zijn te weinig bijen, maar dat zijn dan de wilde bijen.
Nou ja, ja. Maar ook de imker zal... dat zeggen, want een imker heeft natuurlijk liefst zoveel mogelijk honing.
Ja, zeker.
De impact van, dat is je eerste vraag, de impact van te veel bijen in een stad als Zwolle, is dat je dus de hommel en de andere wilde bijen beconcurreert. Hoe schadelijk dat is, dat weet ik niet, maar onderzoeken in buitenland geven aan van, ja, als je 2-3 volken per vierkante kilometer zou doen, is dat acceptabel.
Ja.
En wij zitten daar overheen.
Ja. Dus zeg maar, de hommel is dan nog wel de wilde bij die wel in Nederland is. Omdat jij net zei, de wilde bij is eigenlijk zo goed als uitgestorven. Maar dat is dan de honingbij.
Dat ben ik niet duidelijk geweest. Dat klopt. De wilde honingbij, die bestond en die zat, ik weet, op het laatst op een eiland. Ik meen Vlieland of zo.
En die is ook uitgestorven doordat wij die landbouwbijen hebben, zeg maar.
Ja, want bijen, die planten zich voort doordat alle darren en de koningin naar één plek vliegen. En daar mengen ze. En dan kan een koningin paren met misschien wel 12 darren van verschillende volken. Dus heb je heel gauw dat het gekruist is. Dus het is voor de imkers ook heel moeilijk om hun volk zuiver te houden.
Mm.
Dus stel je voor je bukvast, dan moet je die eigenlijk laten paren op een eiland. Dat wordt ook zo gedaan, waar alleen bukvast voorkomt. En de andere bijen moet je daar niet hebben. En dan pas hou je je zuivere lijn vast.
Ja.
Dus het is ook een beetje tegen natuurlijk om een lijn vast te houden. Maar ja, wel fijn, want dan heb je volken die groter worden, die meer honing leveren, die minder steken. En daar is het om begonnen.
Je kunt overal bijenhotels krijgen, hè?
Ja.
Voor in je tuin.
Ja.
En dat is wel bedoeld voor de wilde bij, toch?
Absoluut. Ja. Dat zijn hele goede initiatieven.
Helpt dat? Denk jij?
Ja. Het helpt wel, maar het is meer een doekje voor het bloeden.
Oké.
Want je moet Nederland, als je 100, 200, 300 jaar terugkijkt, was het een enorme gevarieerd landschap.
Mm.
Met allemaal zand of klei, allerlei soorten hellinkjes en taluutjes en nat en droog. En dat moet je vooral in het oog houden. Alle bijen zijn geëvolueerd samen met de bloemen. Sommige bloemen hebben maar één bijtje die daarbij hoort. Dus dat is heel specialistisch. Mm.
Die zijn echt afhankelijk van
elkaar. Van één soort bloem.
Dus als het, of het of bloemetje twee, of het bijtje drie. Uitsterft, ja, dan precies. Kunnen ze de andere
dus
ook niet voortleven.
Het voedsel van al die wilde bijen zijn natuurlijk de bloemen.
Ja.
Als je eens kijkt wat voor wilde bloemen er nog zijn die er 300 jaar geleden ook waren, is dat heel erg weinig. Dus met dat je een woongelegenheid biedt, zou je ook de originele bloemen aan moeten bieden.
Ja.
En dan heb je een sterk verhaal.
Is dat dan iets wat wij kunnen doen? Kunnen wij die bloemen in de tuin zetten?
Ik ga terug naar Ellen, want die heeft een tuin met inheemse planten en bloemen. Ik weet niet, ik weet er te weinig van om te zeggen van nou, zo zou je dat het beste kunnen doen. Maar ja, in het algemeen is het natuurlijk een droevig beeld dat de natuur aan alle kanten zo onder druk staat dat we zelfs het klimaat al aan het beïnvloeden zijn op een grote schaal.
Ja.
En dan kun je wel een bijenhotel ophangen. Hartstikke goed. Maar ik weet niet of het genoeg is om de wilde bij te redden.
En zouden we dan bijvoorbeeld, zouden we met honing kopen daar ergens nog op kunnen letten? Dat je bijvoorbeeld biologische honing of helemaal niet?
Geen honing.
Geen honing. Oké, dat is dan bij deze de boodschap. Ja, gewoon als mens suikerwater en de bijen de honing.
Ja, jij zegt het.
Nou ja, dat lijkt me een mooie afsluiting voor deze aflevering. Een stof tot nadenken. Ellen en Jeroen, bedankt.
Stof tot nadenken.
Ja. Ja. Dankjewel. Ja,
graag gedaan.
Binnenkort is er weer een nieuwe aflevering met een van de Zwolse klimaatburgemeesters en een nieuwe gast. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Instagram, Facebook of LinkedIn via Klimaatburgemeester Zwolle.